Goedemorgen, broeders en zusters. Ik kan me eerlijk gezegd niet heugen dat ik ooit met zoveel warmte ontvangen ben in de gemeente als vanmorgen. Wat een heerlijke, prachtige temperatuur om zo met elkaar rondom het woord van God zijn warmte en zijn liefde te ervaren. Ik ben ook heel dankbaar voor de prachtige liederen die zijn uitgekozen om God groot te maken vanmorgen. Een van mijn lievelingsliederen is ook gezongen. Daar staat namelijk in aard en hemel prijzen u. Dus ik prijs mij ook zeer gelukkig met mijn naam. Dat is een zekerheid. En die zekerheid is niet gebaseerd op datgene wat ik in mijn leven allemaal heb mogen klaarstomen, maar dat is genade van God. Ook dat ik hier mag staan en vanmorgen dat woord van God met u mag delen. En ik wil heel graag met u lezen twee gedeeltes. Het eerste vindt u in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. En daar lezen we in Lucas 24, vers 50. Jezus leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en dankten. Amen. Het evangelie van Lucas is in principe geschreven voor één persoon. Lucas had het verlangen dat een Romein tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. Maar hij heeft ook nog een tweede brief geschreven. En dat is het Bijbelboek Handelingen. Wij zeggen vaak Handelingen der Apostelen. Maar het zou eigenlijk beter zijn om dat boek te noemen Handelingen van de Heilige Geest in en door het leven van de apostelen. En in hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 12, lezen we dan Handelingen 1, vers 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Thema van morgen voor de woordverkondiging, broeders en zusters, luidt eendrachtig en volhardend bidden. We lezen in de twee gedeeltes die we zojuist onder ogen hebben gehad, dat de discipelen terugkeren naar hun basis, om het zomaar eens te zeggen. Hun basis in Jeruzalem. Een korte wandeling van de Olijfberg naar de bovenzaal, van zo'n kleine kilometer. En Lucas laat ons weten wie die mensen zijn, wie het tot die oorspronkelijke groep behoren. Dat zijn in de eerste plaats de discipelen zonder Judas Iscariot. En enkele van de vrouwen die Jezus zo trouw waren geweest tijdens zijn leven en zelfs bij zijn heengaan. En daarnaast, en dat is heel bijzonder, noemt Lucas ook de leden van Jezus' familie die daarbij zijn. En we krijgen wat inzicht in die familie, want de namen staan erbij van de familieleden. Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Eerlijk gezegd, nou niet bepaald de grootste aanhangers tijdens de driejarige rondwandeling die de Heer Jezus Christus heeft gepleegd van oord tot oord om dat evangelie van Gods reddende genade uit te delen. Sommigen van hem hadden hem zelfs van waanzin beschuldigd. Je leest in Markus 3 vers 21, en toen zijn verwanten, zijn familie, dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden. Want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. Een andere vertaling zegt, want volgens hen had hij, dus Jezus, zijn verstand verloren. Of weer een andere vertaling, want zij zeiden dat hij zichzelf niet was. En nu zijn ze erbij. En naar alle waarschijnlijkheid mogen we aannemen dat ze door het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, zijn dood en zijn opstanding, tot het inzicht zijn gekomen dat hij waarlijk de Zoon van God was. En zijn ze tot geloof gekomen en zijn ze heel anders gaan handelen en behoren ze nu tot de groep die zich opmaakt om de Heilige Geest, de komst daarvan te verwachten. Wel nu, als je eventjes kijkt naar die namen, als je eventjes kijkt naar dit groepje van mensen, wat hier in die bovenzaal God aan het groot maken is, God aan het loven en aan het prijzen is, dan weten wij op grond van het woord van God wat voor een geweldige invloed deze groep van mensen heeft gehad in het hele wereldgebeuren tot op de dag van vandaag. Maar zeg nou zelf, zou u zo'n groepje hebben samengesteld om het woord van God de wereld in te brengen? Omdat in Jeruzalem, in Samaria, in de gebieden, in de buurt van Israël tot aan het uiterste der aarde voort te gaan verkondigen. Je kunt je eigenlijk nauwelijks een minder succesvol stelletje mensen voorstellen. Want de schrift laat van hen weten, bange vissers. Een eigenaardige belastingverzamelaar. Ondersteund door een stelletje vrouwen zonder enige opleiding. En dan ook nog een groepje familieleden die nog maar pas tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Zeg nou zelf, toch niet bepaald een ideale uitgangspositie om een nieuwe Bijbelse onderneming te starten in een hen voortdurend vijandige wereld. Maar Lucas beschrijft dit typische groepje dan ook om sterk te benadrukken dat wat in het boek Handelingen volgt niet het product is van menselijk intellect, van menselijke inspanning, van menselijk doordachte plannen, maar dat het puur en alleen, en zo hoort dat ook in uw en in mijn leven te zijn, de activiteit is van de verrezen Heer, werkend door de kracht van zijn Heilige Geest. En wat we van hen leren is dat ze gelijk al gehoorzaam worden aan datgene wat de Heiland zegt voordat hij ten hemel vaart. Ga naar Jeruzalem. En dat doen ze zoals hij dat gezegd heeft. daar wachten ze. En die gehoorzaam is nou niet zo van, zoals wij als kinderen dat vroeger wel eens deden ten opzichte van onze ouders. Nou ja, ze zeggen nou eenmaal dat het moet, dus dan doe ik het ook maar. En wij doen het omdat de Heer het ons heeft opgedragen. Nee, we lazen zojuist in Lucas 24 dat ze dat vol overtuiging en met blijdschap deden. Van harte gehoorzamen ze hun Heer. Ze hebben net afscheid van hem genomen. Ze hebben een wonderbaarlijke heengaan van de Heer Jezus gezien. Iets wat ze nog nooit in hun leven hadden meegemaakt. En je zou eerlijkheidshalve verwachten dat ze min of meer daar verslagen staan. Nee, zegt de schrift, hun hart bruist van blijdschap en van innerlijke vreugde. En ze gehoorzamen dus ook van harte de Heer. En weet je waarom? Omdat ze in die 3 jaar in zijn aanwezigheid wel hebben gemerkt wat wij misschien al van kinds af aan in de kerk, in de gemeente waar we vroeger geweest zijn, die prachtige woorden hebben gehoord dat God nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Sterker nog, in het Nieuwe Testament staat dat nog uitdrukkelijker, want daar schrijft Paulus aan de Filippenzen dat hij die in u en in mij door genade een goed werk is begonnen, dat zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Het is en het blijft boven alles dus zijn werk. Toen mijn vrouw Mieke en ik de paasdagen doorbrachten in Dubendorf bij Zürich, tijdens de Maranatha-conferentie van de middernachtsroep, toen heeft ons dat zo diep geraakt, dat we stilstonden bij dat majestueuze hoofdstuk uit 1 Korintiërs 15, waar Paulus schrijft, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. En wie voortaan in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want die weet hoe moeilijk dat soms ook voor ons menselijk verstand te pakken is. Dat het waar is wat de schrift zegt, dat God alle dingen, soms zo onbegrijpelijk voor ons, dat we ons afvragen, Heer, waarom deze weg? Alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem van harte lief hebben. En toen was er een broeder en die zei, en waar sluit nou 1 Korinthe 15 mee af? Met deze oproep, voorts broeders, en ik ben zo vrij om eraan toe te voegen, zusters, wees standvastig, onwankelbaar, en te allen tijden steeds overvloedig in het werk van de Heere. Niet in het werk voor de Heere. Hoor, het is heel fijn dat u dat doet. Dat u dingen uit liefde doet voor de Heer Jezus Christus. Ook al is het maar een hele eenvoudige taak. Maar God kent uw hart. En u weet met welke inzetting en instelling u dat doet. Maar wij moeten gaan staan in het werk wat hij tevoren bereid heeft. Dat zijn volgens de Bijbel de echte, ware, goede werken. En nu had de Heer Jezus gezegd, ga daar naartoe, naar de plaats waar we altijd samenkwamen, en wacht daar, en dat mogen we komende zondag weer vieren, wacht daar op de uitstorting van de Heilige Geest. Ik zou u haast persoonlijk willen vragen, bent u een ster in het wachten? Gisteren was er uitverkoop bij Blokker. In Gouda moest de ME uitrukken. Want daar sloegen ze elkaar bijna de hersens in. Want er was zo'n grote groep van mensen die naar die winkel kwam. En buiten stonden er ook nog 400 te wachten. En toen kwamen ze in de winkel en toen waren ze datgene waar ze ten diepste voor kwamen, was al lang uitverkocht. wachten. Je ziet het bij de kassa's. Wij wachten niet. We hebben altijd haast. Mijn schoonzoon Theo, die werd dus geroepen voor de HGOB om daar te laten zien wat de grote nood van onze tijd is. Dat we overal tijd voor hebben, behalve voor het woord van God. En toen was hij bezig dat programma te maken. Hij doet dat altijd dan heel spectaculair met beelden erbij en muziek erbij. En ik kwam zijn studio binnenlopen en hij zei, pa, je komt als geroepen. Ik zei, nou, dat heb ik nog niet zo vaak van je gehoord, dus zeg maar wat je wilt. Nou, zei hij, ik heb eigenlijk alleen maar je stem nodig. Oh, dat is fijn. Ik zei, wat moet ik doen? Hij zei, nou, ik geef je een briefje. En dan moet je oplezen wat er op dat briefje staat. Maar ik begin met een intro, een muziekje. Een liedje van Herman van Veen. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben een ongelofelijke haast. Hij zegt, en dan maak ik op een gegeven moment zo'n teken. En dan moet jij lezen wat er op dat briefje staat. Nou ja, voor iemand in de 50 toen was dat niet zo'n moeilijke opdracht. En hij start de muziek. En het klonk daar keihard natuurlijk, want iedereen moet dat horen. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben een ongelofelijke haast. Toen deed hij dit. En ik las voor. Hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Dus als u dat een keertje hoort op de radio, kan het zijn dat het mijn stem is. Het is zo bijzonder als je dit gedeelte leest. Dat ze dat wachten doen met loven, prijzen, aanbidden. Dat heeft me geraakt vanmorgen in de liederen. Dat we zo heerlijk rustig de tijd namen om God groot te maken. Voor ons persoonlijk, voor ons als gezin, maar ook hier ter plekke als gemeente van de Heer Jezus Christus. Achteraf gezien hebben de discipelen maar 10 dagen hoeven te wachten. Dat is trouwens op zich ook best een lange tijd hoor. Maar er zijn er onder ons die al veel langer wachten op het antwoord van de Heere God. Als antwoord op het naar hem toe opgezonden gebed. En soms kan dat wachten dus zelfs wel een leven lang duren. Dat je intens verlangt en dat God dat toch niet geeft in je leven. Ik heb mensen in het pastoraat wel horen zeggen, wel horen uitschreeuwen soms. Het eerste wat ik dan aan de Heere God zal vragen, Heere God, waarom hebt u dat gebed niet beantwoord? Toch is ook tijdens dat wachten, broeders en zusters, wel duidelijk wat er dan van ons als gelovigen verwacht wordt. Kom niet in opstand. Ga ook niet je geloof verliezen. Maar blijf, en dat mogen we van deze discipelen leren en al de andere volgelingen van de Heer Jezus, blijf ook dan gehoorzaam aan wat hij door zijn woord en door zijn geest tot u zegt. Bij het ouder worden komen de psalmen weer op zo'n geweldige wijze naar boven. En ik krijg zo heel vaak dat verlangen om gewoon maar stil voor mezelf te zingen. Heere, maak mij nou uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Dat is wat God van ons vraagt. Blijf getrouw aan die dingen die hij je te doen geeft. En dat houdt dus in, kunnen we uit dit gedeelte leren, maar ook uit de prachtige liederen van vanmorgen. Dien hem in blijdschap en breng hem de eer in dat wat je dagelijks voor hem, van hem mag doen. Dat is wat deze leerlingen doen terwijl ze hem verwachten. En nou eindigt Lucas dit gedeelte met een aanhaling van 3 belangrijke principes die het succes hebben gevormd van de eerste christengemeente. Lees nog eens met me wat er staat. Zij bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Deze 3 principes zijn een ongelooflijke potentiële kracht in elke gemeente. En als dat niet het geval is, dan moet u de hoofden bij elkaar steken. En de harten opnieuw openen voor het woord van God. De Heer Jezus zegt ook tegen zijn discipelen op een bepaald moment: jullie hebben niets. Waarom niet? Omdat je niet bidt. Ik zei vroeger op school wel eens tegen de kinderen: wij gebruiken de Heere God als een automatiek. Ik zei, toen ik zo jong was als jullie, toen hield ik van elke automatiek die ik tegenkwam in een dorp. Want dan hoefde je maar een muntje in de muur te stoppen en dan kreeg je zo'n lekker kroketje. Een kalfskroketje. Of een, ik zal het niet lekker maken, maar. Zo gebruiken wij, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar als een waarschuwend voorbeeld, de Heere God zo vaak in ons leven als zo'n loketje. Heere God, we hebben het moeilijk. Dit terrein, daar worstel ik mee. Wilt u me nu maar helpen? Zodat ik verzadigd word op dit terrein. God kan het aan om te wachten in uw en mijn leven. Maar het is zo belangrijk om persoonlijk en helemaal in onze tijd als gezin en als gemeente van Jezus Christus eensgezind, volhardend bezig te zijn met bidden en smeken. Je kunt zeggen van deze mensen wat je wilt. Maar hier vermeldt de schrift van hem dat ze eendrachtig en volhardend bezig zijn met bidden en smeken. Wilt u de komende week, voordat we het feest gaan vieren van de uitstorting van de Heilige Geest, daar eens heel persoonlijk in de binnenkamer mee bezig zijn? Weet u wat mij geraakt heeft in de voorbereiding? Dat is dat derde woordje van deze zin. Zij bleven allen. Allen bleven ze eendrachtig bidden. Hoeveel volgelingen van de Heer Jezus Christus zijn er tegenwoordig niet die een bidstond in de gemeente helemaal niet nodig vinden? Hoeveel gemeenteleden zijn er niet die volstaan met zondag te horen naar het woord van God, maar bij een gemeentebijbelstudie schitteren ze door afwezigheid? Ik heb het voorrecht om in de Brandpuntkapel bijbelstudies te mogen geven. En ik werd vorige week benaderd door een zuster. Ze zei, mag ik een aantal mensen meebrengen? Want bij ons in de gemeente hebben ze besloten om de maandelijkse bijbelstudies te stoppen. Want dat past niet meer in het programma. Christengemeente. Hoe anders is het beeld van die eerste christengemeente? Wij zeggen zo vaak, oh, hadden we maar dat geestelijke leven van die eerste christelijke gemeente. Nou, doe dan ook wat die eerste christengemeente deed. Hier zie je mensen door God geroepen. Niet zomaar de eerste, de beste, maar mensen met lekken en met gebrekken. En die komen nu samen, en wat zegt de schrift? Zij bleven allen volhardend en eendrachtig, eensgezind met elkaar bidden en smeken. Ziet u de verandering die er in het leven van een christen moet komen Want voor die tijd waren die discipelen alleen maar met zichzelf bezig. En Judas heeft daar de schade en de schande van ondervonden. Maar wat te denken van die twee discipelen die aan hun moeder gevraagd hadden: mama, zou u nou eens naar de Heer Jezus willen gaan en aan de Heer Jezus willen vragen dat als hij straks zijn rijk gaat vestigen, dat ik dan aan zijn rechterzijde mag zitten en zijn broer en mijn broer aan de linkerzijde. En die moeder laat zich ook nog voor dat karretje spannen. En als de discipelen horen wat die moeder gedaan heeft, worden ze boos. Ook op die twee discipelen. Misschien wel het meest boos omdat ze zelf niet op dat lumineuze idee waren gekomen. Maar nu zijn ze niet meer bezig met zichzelf. Is dat zichtbaar in uw en in mijn leven? Dat toen we tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus, dat onze omgeving, dat onze man, dat onze vrouw, dat onze kinderen, dat de gemeente opgemerkt heeft: wat is er toch met die broeder, wat is er toch met die zuster gebeurd? Wat is die met die jongen, met dat meisje gebeurd? Hij was eerst alleen maar voor zichzelf bezig, maar nu heeft hij maar één groot dierbaar verlangen, en dat is God groot te maken, dat is God te dienen, dat is God te eren. Weet u nog, toen de Heer Jezus op weg was naar zijn verzoenend lijden en sterven, en hij aangegeven had: ik wil nog graag één keer dat Pesachmaaltijd met jullie vieren, waarop hij het avondmaal heeft ingesteld. Weet u wat er toen gebeurde? Toen was de een voor de ander te beroerd om de ander de voeten te wassen. Ja, maar laten we maar heel eerlijk zijn. Wij zijn van nature mensen die elkaar liever de oren wassen dan de voeten. Maar nu is er geen enkele sprake meer van kinderzinnen. Integendeel, eensgezind zijn ze. Wat een fantastisch voorbeeld tot op de dag van vandaag. Broeders, zusters, ik heb de periode meegemaakt dat deze gemeente gegrondvest is. En wat hebben we een gesprekken gehad. En als je kijkt tot de geschiedenis van nu toe, dan is het niet altijd van een leiend dakje geweest. En dat komt ook omdat de Satan vaak aansluit bij onze onhebbelijkheden. Bij onze onmogelijkheden om te luisteren naar wat die broeder, die zuster naar voren brengt uit het woord van God. Laat maar heel eerlijk zijn, we kunnen zelfs in de gemeente van Jezus Christus zo druk bezig zijn met onze belangetjes. En owee, als die broeder of die zuster het niet zo precies ziet zoals wij dat zien. Ik wil u straks allemaal uitdagen om dat slotlied mee te gaan zingen. Ook staande voor Gods aangezicht als een belijdenis. Heer, wat een voorrecht om met al mijn broeders en zusters hier in uw dienst te mogen staan. Om samen met al mijn broeders en mijn zusters, niemand uitgesloten. Misschien bent u vanmorgen wel op een plek gaan zitten dat u denkt van: dan zit ik zo ver mogelijk uit de buurt van die of die broeder, want als ik met hem over de Heer Jezus praat, dan wordt het altijd hete hoofden en koude harten. Maar wat God in deze tijd zoekt, zegt een prachtig lied in de bundel van Youth for Christ, voor jongeren, dat is een jeugd die strijdt, die zich met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd. Maar daar horen wij ouderen dan toch het voorbeeld in te geven. Je kunt zo bezig zijn met jezelf, met je eigen ik. Soms zeggen we, en dat klinkt zo vroom op het eerste oog: de Heere heeft mij laten zien. Maar als de Heer de gemeente niet laten zien, hoe toets je dan zoiets? We nemen afstand van broeders en zusters met wie we al jaren optrekken. En het is maar goed dat ze van de week niet zijn bij het gesprek wat je met een ander hebt over hem. Je roddelt, je oordeelt. En soms zie je, en dat is in de loop van de jaren ook hier in deze gemeente gebeurd, dat broeders en zusters uit beeld verdwenen zijn. Mij hoor je niet meer. Mij zie je niet meer. Of ze gaan juist heel fel reageren als je het niet eens bent met wat zij zeggen. Tot op de dag van vandaag weet de Satan precies hoe hij jou en mijn karakter moet gebruiken om het werk van God te verstoren. We bidden vaak en we bedoelen dat heel goed. Heer, zet een wacht om dit gebouw, zodat we vanmorgen een heerlijke samenkomst kunnen hebben. Maar de realiteit is dat Paulus zegt tegen de oudsten van Efeze daar op het strand, bij Mileten. Bedenk één ding, het gevaar komt niet van buitenaf. Het gevaar komt van binnenuit. Eensgezind zijn deze volgelingen. Daar waar ze voor die tijd alleen maar voor zichzelf beter waren. Ze blijven volharden en smeken in het gebed. Gemakkelijk in praktijk te brengen? Nee, want dat vraagt iets van je. Als we naar Hebreeën 13 kijken, wat al aangehaald is, dan is daar een strofe wat zegt, lofoffers brengen wij aan u, maar dat kost iets. We lezen in Matteüs 18, vers 19 tot en met 20, woorden van de Heer Jezus, die laten zien hoe belangrijk is dat de Berea-gemeente hier ter plekke een biddende, luisterende gemeente is naar het woord van God. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, als dat past in het plan van God, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Je bent misschien geneigd om te zeggen, dat is ook geen grote gemeente, twee of drie. Maar ik denk dat dat het gezin is. Je hoort vandaag aan de dag, en als je zo het voorrecht hebt om in het land spreekbeurten in te vullen, en je komt één of twee keer in een gemeente, hebben mensen nog wel eens de neiging om naar jou toe te komen als broeder. En te zeggen, broeder, niet zo best mee bij ons in de gemeente hoor. De bidstonden en de bijbelstudies zijn op sterven na dood. Over de wederkomst van de Heer Jezus Christus wordt zo goed als nooit meer gesproken. En dan kijken ze me aan, zo van, zeg jij er nou eens wat van? Jij mag het woord van God doorgeven, wat vind jij daarvan? Weet je wat dan altijd mijn reactie is? Dan zeg ik, lieve broeder, lieve zuster, fijn dat de Heer u dat laat zien. Wat doet u eraan? Hebben ze totaal niet verwacht dat ik dat zou vragen. Ja, ze hebben er al het nodige aan gedaan. Via die en via die. Maar mijn Bijbel zegt dat als er een broeder of een zuster is die aanstoot geeft op de een of andere manier, of je ontdekt iets van hem, dat je de opdracht hebt om naar die broeder en naar die zuster toe te gaan. Om hem onder vier ogen te spreken. Waarom? Om hem weer voor Christus te winnen. En als die niet wil luisteren, neem een andere broeder mee. En als die dan nog niet wil luisteren, neem dan maatregelen. Maar bijbelse tucht is in onze tijd een beetje een vies woord geworden. Ik heb het in het onderwijs meegemaakt. Vroeger mocht je kinderen straffen. Als je tegenwoordig naar ze wijst, heb je tussen de middag al een probleem. Maar twee of drie. Hoe bent u vanmorgen als gezin hier naartoe gekomen? Een poosje geleden waren Mieke en ik een weekend op Urk. We hadden op zaterdag, hoe verzint de mensen, twee huwelijksdiensten. En de volgende morgen moesten we naar Urk, dus we hebben daar maar een bed en breakfast gezocht. En we hadden heerlijk gegeten. En opeens klonk er geweldige, mooie, prachtige muziek. Ik zei tegen Mieke, heb je een cd opgezet? Nee, zegt ze, volgens mij komt het van buiten. En wij keken naar buiten. Het was ook net zo'n prachtige zon over grote zondag als vandaag. En we zagen in de tuin een vader en een moeder met 4 kleine kinderen zitten. De vader had een kinderbijbel bij zich, daar had hij kennelijk net uit gelezen. En nu ruimden ze met elkaar zingend de tafel af om, u raadt het al, naar het huis van God te gaan. Weet je wat ze zongen? Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig oproept, zie wij gaan gereed om naar Gods huis te gaan. Waarom moet het uw verlangen zijn om vanmorgen hier te zijn? Om aan uw broeders en zusters te vertellen wat de Heer u de afgelopen week in zijn nabijheid heeft laten zien. Het moet uw gebed zijn, Heer, u hebt me van de week zoiets moois laten zien door uw woord en door uw geest. Met wie mag ik dat in de gemeente delen? Of staat u straks weer bij precies dezelfde mensen waar u altijd mee staat koffie te drinken? Misschien vindt u dat ik de dingen wat scherp zeg. Maar Mieke en ik komen in gemeentes en daar staan we zondags naar de preek praktisch altijd alleen. Want iedereen heeft zo zijn groepjes. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Volharden in het gebed. Wat breng je mee als gezin? En nog iets. Ze zijn dus vurig aan het bidden. Wat ontdekken onze kinderen van ons als opa's en oma's, als vaders en moeders, als het er omspant, als we de wind tegen hebben, net als de apostelen op het meer. Als het roer je uit handen dreigt geslagen te worden, als je zeilen scheuren, als het water de boot inkomt. Zien onze kinderen dan, papa en mama hebben zo'n geloofsvertrouwen. Maar ze gaan niet als eerste naar de dokter, ze gaan niet als eerste naar die of die adviseur, maar ze leggen het voor aan de Heere God. Eendrachtig, biddend en volhardend bezig. Jaren geleden sprak dominee Marchand hier in Ermelo over de noodzaak van biddend bezig zijn in je gezin. En mijn schoonvader, ik hoor het hem nog zeggen, was zo aangeraakt door die preek. Hij zei, Aart, vanaf dit moment bid ik altijd hardop aan tafel. Ik zei, deed je dat dan nog nooit? Nee. Maar ik heb nu gezien hoe belangrijk dat is. En hij begon te bidden. En na verloop van tijd ontdekte ik dat hij alleen maar het Onze Vader bad. Mooiste gebed wat er ooit geschreven is. Beste gebed wat een mens kan bidden. Maar waarom durven we het niet aan om als broeders en zusters thuis hardop met elkaar te bidden? Hardop in aanwezigheid van onze kinderen. Zodat ze ontdekken, het gaat bij papa en bij mama ook niet allemaal van een leien dakje. Maar wat ik van ze kan leren is, ze gaan er als eerste mee naar de Heer Jezus. En ze leggen hun hand op het woord, omdat ze geloven dat hij zal doen en dat hij nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Bent u zo'n voorbeeld voor uw kinderen? Voor uw kleinkinderen? Er komen heel wat bidstonden. Maar ik heb heel veel mensen nog nooit horen bidden. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie Jezus, van Jezus Christus niet. Want ik weet dat het een kracht van God is tot behoud voor een ieder die gelooft. Bezoeken we daarom misschien ook zo weinig met elkaar. Want dan moet je toch bidden. Ik heb dat ook moeten leren. Ik weet nog toen mijn moeder ongeneeslijk ziek was en toen ik haar vertelde dat ze niet meer ging genezen, dat ze uitriep: en nou ben ik voor eeuwig verloren. Ik kon wel door de grond zakken. En ik dacht: elke keer als ik nou kom, ga ik jou vertellen wie de Heer Jezus Christus voor jouw mama is. Achteraf was ze veel rijker dan ze zelf voor mogelijk durfde te houden. En ik bereidde me voor en me voor en me voor om dit te zeggen en dat te zeggen. Maar door haar ziekte kwam het er gewoon niet van. God gebruikte daar een ander voor. Een zuster die met haar bad. Een zuster die ontdekte dat ze ging sterven. En toen ze zei: roep mijn man, roep mijn kinderen. Toen ontdekte die zuster: waarschijnlijk komen ze te laat. En toen ze zei tegen mijn moeder: wil je nog iets met je man en met je kinderen delen? Toen zei ze: ja, zeg tegen hen dat met mij alles goed is. Deze zuster durfde dat. Tegenwoordig mag dat niet meer, hè? Nee, want het christelijk geloof wordt steeds meer ingeperkt. Een moeder zei ooit eens tegen mij: meester Havenkamp, ik voed mijn kinderen en u voedt ze op. Zo fout. Thuis moeten ze de basis ontvangen. Thuis moeten ze leren wat afhankelijk, lovend en prijzend, eendrachtig, volhardend bidden werkelijk is. Merken ze dat dan niet? Misschien moet u dat vandaag gewoon belijden. Als u samen aan tafel zit met de kinderen. Heer Jezus, we hebben ons vaak bezig gehouden met het gebedje: Heere, zegen deze spijzen, amen. Of we bidden voor onszelf. Miek en ik hebben ontdekt, toen God ons elkaar deed ontmoeten, hoe geweldig het is als je meerdere malen op een dag gewoon hardop samen bidt. We wisselen dat af. Maar we zijn in de loop van de tijd gaan ontdekken waar je behoefte ligt. Als je dat nou niet uitspreekt. Als je niet uitspreekt naar elkaar. Klemmende vraag vanmorgen. Voordat we komende zondag weer opnieuw onze ziel eraan gaan herinneren dat God zegt dat hij maar één verlangen heeft voor u en in mijn leven. En dat is dat we vervuld zijn van de Heilige Geest. En dat u als Berea gemeente het woord van God zo onderzoekt. De vroege gemeente was een biddende gemeente. Hoe is het hier met het bezoek aan de bidstonden en aan de bijbelstudies? Wat heerlijk, gemeenteweekend met elkaar. Is deze groep van mensen die wij niet uitgekozen zouden hebben, die bij ons niet door de sollicitatiecommissie waren heen gekomen. Maar weet je wat zo genadig is? Heel de Bijbel laat ons zien dat God, met alle eerbied gezegd, gebruik gemaakt heeft van kneusjes. Van mensen die het allemaal wel even zouden doen. En hij heeft ze omgevormd zoals hij met u en mijn leven bezig is. Opdat de vrucht van Gods geest zichtbaar wordt in u en mij. Ziet u het voor u? De Berea gemeente. Alle broeders en zusters. Schouder aan schouder. Met open handen naar de hemel gericht. Oh, ik kom in gemeentes waarin men het vreselijk vindt als iemand zijn handen opsteekt. Weet je wat ik vreselijk vind? Ik tegenwoordig veel mannen en broeders zo zien staan zingen. En zo zien staan bidden. God vraagt dat we onze handen opheffen naar hem. Ons ontledigen van onszelf, opdat we gevuld worden met zijn liefdevolle genade. Tot slot nog dit. Wachten is ook ver. Wachten. En niet druk gaan doen als het antwoord op zich wacht. Maar je handen uitstrekken naar hem die alle macht heeft. Die de geest geeft. En dan kan en dan zal hij u en mij gaan gebruiken. En geef dat dat de vrucht van Pinksteren dit jaar voor u mag zijn. Dat er een herleving, een nieuwe beleving komt in uw gezin. In uw relatie als man en vrouw. En dan gaat de geest van God je wel inschakelen. En dan gaat God je dingen toevertrouwen. Die je zelf niet voor mogelijk houdt. Maar hij weet wat maaksel wij zijn. En hij wil u en mij gebruiken. Tot lof en eer en glorie voor zijn naam. Niet alleen hier staande voor zijn aangezicht op zondagmorgen. Maar op de plek waar hij ons gesteld heeft. Zodat onze gezinnen een burcht worden van zijn liefde. Van zijn genade. Van zijn bescherming. Want als het ware overal hier in de omgeving op ons huis gaan zetten. Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere mij en u geholpen. Hemel en aard. Prijzen zijn naam. Vult u uw naam in. Wordt dat zichtbaar voor uw kinderen. Voor uw kleinkinderen. Vorig jaar werd ik opgebeld. Dat gebeurt wel vaker, maar dit was een speciaal telefoontje. Want het was mijn kleinzoon. En die belde vanuit Jeruzalem. En hij zei, opa, ik wil u iets moois vertellen. Ik zei, en dat is Matthijs. Hij heet ook Aard Matthijs, dus ja, ik zeg niet dat hij een streepje voor heeft, maar het heeft wel iets hoor. En hij zei, opa, ik heb me zojuist laten dopen. Papa en mama hebben mij gedoopt op die nieuwe doopplaats in de buurt van Jericho. Ik zei, jongen, hoe ben je daar zo bij gekomen? Hij zei, ik was bij die oude doopplaats. En ik was er al zo mee bezig en toen gingen we naar de andere doopplaats. En toen heb ik tegen mijn papa gezegd, papa, ik wil zo graag dat u en mama mij dopen. Want ik ervaar zo in mijn leven hoe u leeft met de Vader in de hemel. U bent zo'n geweldig fijn voorbeeld voor u. Binnenkort is het weer Vaderdag. Ik kreeg vroeger op school heel veel cadeautjes als ik jarig was. Ik heb jarenlang aftershave gekregen. Ik wist niet wat ik ermee moest. Maar het is wel fijn als je dan naar de verjaardag moet. Dan heb je wat om weg te geven. Weet je wat ik het mooiste cadeautje zou vinden op Vaderdag? Wat mijn kinderen en mijn kleinkinderen zouden schrijven. Met een heel klein boekenleggetje. Wat bloemetjes erop geplakt. Mag schots en scheef. Maar dat dan op de achterkant staat van vader. Met een hoofdletter. Voor vader. En dat er dan bij staat. Ik wil zo graag een geloof hebben zoals u dat hebt, papa. Ik wil zo graag een geloof hebben, mama. Zoals u dat dagelijks laat zien. Daar begint de gemeente. En dan hebt u wat aan te bieden. In de gemeente van Jezus Christus. Dan weet ik zeker, dan komende zondag een feest vol van zijn vreugde en genade wordt. Amen. Laten we samen danken en bidden. Liefdevolle Vader. Ooit heeft iemand dat prachtige lied gemaakt. Heer. Wat een voorrecht om in liefde te gaan. Om schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Alleen de praktijk de eeuwen door laat zien dat we het wel zingen, maar vaak niet waar maken. En als we dan vanmorgen zo hier zitten, dan heeft niemand van ons het recht om naar een andere broeder of aan een andere zuster te kijken. Maar u confronteert ons heel persoonlijk. Als man, als vrouw, als vader, als moeder, opa, oma. Als jongen of als meisje met. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wilt u mij helpen om waar te maken dat ik me het evangelie van Jezus Christus niet schaam? me niet schaam voor het feit dat ik u zo oneindig lief heb. En dat het beste nog komt. Wilt u ons zo genadig deze week nabij zijn? Geef dat we net als de discipelen en die scharen die met name is genoemd, de binnenkamer opzoeken. Volhardend bidden en biddend blijven verwachten. Want we merken aan alles, deze wereld loopt vast. En spoedig sluit u de deur van deze genadevolle bedeling. Nog is het tijd. Nog geeft u genade. De toekomst is vrij door Golgotha. En wilt u ons daarbij gebruiken? We hebben het vanmorgen in een van die liederen heel specifiek gezegd. Dat we graag willen dat u ons gaat gebruiken. Geef dat we bereid zijn om te gaan staan in uw werk. We zien er naar uit. Ook voor deze gemeente. Maranatha. Halleluja. Amen. In Psalm 39 zegt de maker van deze psalm, David, in vers 7, ja, de mens loopt rond in een schijnbeeld. Ja, te vergeefs is men onrustig. Men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal. Dan is hij in zijn eigen leven mee bezig geweest. Maar dan vervolgt hij dit en ik hoop dat dat ook de wenteling in uw en mijn leven blijvend zal zijn. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op u. Mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook de troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment komt dat geloven overgaat in heerlijk, wonderbaar aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Glorie voor zijn grote naam. Amen.